Dan zijn we toe aan de schriftlezing van deze morgen. Dus ik zou u willen vragen om op te zoeken 1 Korinthe 15. En daarvan de versen 12 tot en met 19. En daar staat de betekenis van Christus' opstanding. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
Ja, een onderwerp wat ons wel eens een beetje voorbij gaat in de diepte ervan. De opstanding, de levendmaking, de opwekking. En het was zo dat ook het geval was bij de Korintiërs. Daar waren er een aantal die zeiden, ja, nou ja, er is helemaal geen opstanding. En misschien kent u hetgeen wat in het Joodse Sanhedrin plaatsvond. Daar waren twee groepen, de Farizeeën, waar Paulus toe behoorde, en de Sadduceeën. En die Sadduceeën die zeiden ook, er is geen opstanding. En de Farizeeën die zeiden dat er wel opstanding was, waaronder ook Paulus. Nou, zo was het dan ook blijkbaar een beetje overgewaaid naar de gemeente in Korinthe. En sommigen zeiden tegen de prediking van Paulus in dat er geen opstanding was. Nou, daar heeft Paulus het over in 1 Korinthe 15. Als je dat leest, het hele hoofdstuk leest, dan is dat echt het hoofdstuk van de opstanding. Getuigenissen, Paulus haalt getuigen naar voren, bewijzen naar voren. En dan zegt hij, waarom zeg je dan dat er geen opstanding is? En dan gaat hij over de opstanding spreken. Dan nog een keer over wat het gevolg zou zijn als er geen opstanding plaatsgevonden heeft. En uiteindelijk legt hij uit dat die opstanding zo belangrijk is, omdat dat de enige manier is waarop God werkt om alles in alle te worden. Nou, dat is heel een beetje de context, de achtergrond. En er was nog een fout, die kwam later aan de orde. Namelijk dat er waren gelovigen die zeiden dat de opstanding al had plaatsgevonden. En wat daar de gedachte achter was, dat weet ik niet precies. Er kunnen er een paar zijn. Er is een gedachte, ook nog heden ten dagen, dat als een gelovige gestorven is, dat hij ook na 3 dagen dat de kist leeg is. Nou, ja. Ik denk, het is heel eenvoudig te bewijzen door die kist eens op te graven. Maar goed, laten we zover maar niet gaan. Er waren misschien ook andere gedachten van een soort van opstanding. Dat, oké, het lichaam is wel begraven, maar de ziel die leeft voort. Nou ja, en dan kom je in een, ja, eigenlijk in een leer van demonen. Ik wil het ook wel aardiger en liever zeggen. Maar het is gewoon een demonische leer dat dood zijn een andere vorm van leven is. Dat is echt absoluut niet het geval. Maar zoveel zijn in die val wel getrapt. En die raadplegen dan via speciale mensen die heel goed kunnen goochelen. Raadplegen ze mensen die overleden zijn. En wat er dan allemaal naar boven komt. Ja, ik denk, God heeft al vanaf het begin gezegd, hou je daar verder van. Het is demonenleer en demonen die kunnen meer dan u denkt. Want wij denken in onze wetenschappelijk getinte maatschappij, denken we niet eens meer aan geesten, boze geesten en demonen. Ja, dat is flauwekul van vroeger. U vergist zich. Dat is geen flauwekul van vroeger. Het zit midden in ons. Het occultisme is een zo groot onderdeel geworden van deze maatschappij. Dus de opstanding. Hoe komen er sommigen dan toe om te zeggen er is geen opstanding? Nou, wat zijn de gevolgen als er geen opstanding zou zijn? Opstanding is een fundamentele waarheid van het evangelie. En een dode Christus die niet is opgestaan, kan niet redden. Dan hebben we een redder die niet kan redden, want hij is dood. Nou, wat is het gevolg dan? Dat je reddeloos verloren bent. Evangelie dat redt. En dit is eigenlijk het evangelie heel kort samengevat en bedoeld voor niet-gelovigen. Dat mag u doorgeven. Dat zijn dood was er voor onze zonde en zijn opstanding bewijst dat die zonden zijn weggedaan. Ik heb in het verleden wel eens gezegd van God komt nooit meer terug op zonde. Toen kwam er na de dienst iemand naar me toe die zei, is dat zo? Ja, ik zei, dat is zo. Want de opstanding heeft bewezen dat de zonden zijn weggedaan. We zeggen het in wat moeilijkere woorden, zeg het misschien anders, dat we gerechtvaardigd zijn. Door het geloof van onze Heer Jezus Christus, door zijn bloed dat gestort is, zijn lijden. Hij is opgestaan en dat is het bewijs dat wij dat de zonden voor God zijn weggedaan. Dus die man die vroeg mij dat en ik verzekerde hem echt dat dat toch zo was. Nou, daarna is hij nooit meer teruggekomen. Niet omdat hij het er niet mee eens was, maar hij dacht, dan ga ik mijn gang. Weet je wel zo. Ja, dat is nou ook een beetje overdreven, hè. Die zonden zijn wel weggedaan, maar dat wil niet zeggen dat je een zondig leven mag leiden. En zou moeten leiden, want dat maakt allemaal niet meer uit. Weet je wanneer het niet uitmaakt? Wanneer Christus niet is opgewekt. Dan ga je gang maar, want dan is er geen toekomst. En dan moeten we het alleen maar hebben van dit leven. En dan moeten we het alleen maar hebben van onze verlangens, van naar de wereld, zijn dingen, naar het vlees. Want wat maakt het uit? Dood is dood en het zal nooit meer voorbij gaan. Dat zou onze toekomst zijn als er geen opstanding zou zijn. Nou heb ik even gedacht in de voorbereiding. Er zijn best een aantal broeders en zusters onder ons die houden van een korte preek. Ik denk, zou ik hier stoppen? Het is eigenlijk het evangelie, hè? Zijn dood was voor onze zonde. En zijn opstanding bewijst dat de zonden zijn weggedaan. Maar ik heb er wel bij gezet, dat is onze blijde boodschap voor ongelovigen. U bent gelovig. Nou, zullen we dan toch maar even doorgaan en even er wat dieper op ingaan met elkaar? Ja? Nou, fijn. Ja, u mag weg hoor. Geen enkel probleem. Ik krijg geen koffie mee, want het luik is dicht. Maar goed, u blijft zitten. De drie essentiële feiten van het evangelie gaan over Christus. Hij stierf, hij werd begraven en hij is opgewekt. In het evangelie draait alles om Christus. Hij is het enige onderwerp van het evangelie. Dan zou je zeggen, nou, dat had ook wel in één bladzij gezegd kunnen worden. Ja, dat is zo, maar de uitwerking daarvan, van hij stierf, hij werd begraven en is opgewekt. De uitwerking daarvan, nou, Johannes die schreef zelfs van de Heer Jezus, als we alles moesten opschrijven wat hij gedaan heeft, dan was de wereld te klein om alle boeken te bevatten. Nou, Paulus doet het wel korter, dus dat geluk hebben we al. Maar toch zijn dat een groot aantal brieven waarin de gevolgen, de uitwerking van de opstanding wordt uitgelegd. En ik denk dat het belangrijk is om ze nu en dan daar eens over na te denken. Dat we dieper gaan dan, de Heer is opgestaan. Hè? Pasen, dan zeggen we ze nu en dan nog tegen elkaar, echt een beetje gereformeerd. De Heer is waarlijk opgestaan, zeggen we dan tegen elkaar. En dan lopen we maar gauw door. Maar de diepte daarvan en wat eraan vooraf ging, dat is zo goed om over na te denken. En dat doen we. Christus stierf. Christus, wat betekent die titel? En waarom breng ik dat aan de orde? Als we zeggen Christus stierf en hij is opgestaan, dan is dat zo snel. En dan die korte conclusie van, dus dan zijn ook onze zonden weggedaan als hij is opgestaan en hij gestorven is voor onze zonden. Maar wie is Christus? Wie is Christus? Wie is voor ons gestorven? Mag ik het dan zo zeggen? Nou, ten eerste betekent de titel Christus gezalfde. En wie werden er gezalfd in Israël? Koning. Nou, onze Heer was uit het geslacht van David, koninklijk geslacht. En zijn toekomst is dat hij die troon van David zal hebben, voor altijd. Hij is priester, niet naar de ordening die in Israël werd neergelegd, maar naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek, ja, daar kunnen we misschien een hele preek over houden. Maar laat ik het kort zeggen, Melchizedek, dat was een priester en een koning van Salem. En die kwam zo met de voorschijn. Verder staat er niks in de Bijbel over zijn achtergrond. En hij verdween weer ook. Alleen Abraham bracht hem de tiende. Abraham herkende in hem een beeld van de Heer die komen zou. De priester. En dat is naar de ordening van Melchizedek. Dus dat is niet via de lijn van bloedverwantschap. Maar dat is een gave van God, kan je zeggen. En profeet. Nou, een van de grootste profeten. Of misschien wel de grootste. Nou ja, Elia wordt ook als en Johannes de Doper ook, hè, als een zeer grote profeet genoemd door onze Heer. Maar Mozes was een profeet en ook onze Heer is naar het voorbeeld van Mozes profeet. We hebben het dus over Christus, de gezalfde, die voor ons is gestorven, die koning was. Niet zomaar iemand die even voorbij kwam, die priester was. Een gezalfde, een geroepene van God. En we weten van Christus dat hij zelfs de zoon van God is. En hij was profeet. De ambten in Israël die eigenlijk heel het bestaan van Israël basis gaven. Dat is de Heer, dat is de Christus, dat is de gezalfde die is gestorven. En nog een keer stel ik die vraag. En nu voor het geloof dat wij mogen hebben. Wie stierf? De hoogst gezegende van heel het universum. Die stierf voor ons. Wat zegt die titel Christus ons? Wie is hij? Hij is het beeld van God. Colossenzen 1 vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het kanaal in wie heel de schepping tot stand gekomen is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem is alles geschapen. En alles heeft zijn samenhang in hem. Dat is hij die voor ons stierf. Hij, zegt de Hebreeënbrief, is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij, gaan we terug naar de Colossenzenbrief. Hij is de zoon van Gods liefde. En hij is de beloofde redder van heel de wereld. Dat is degene die aan een kruis ging. Oh ja, Christus voor ons. Nou, fijn. Ah, hij is opgestaan. Oh, heerlijk. Nou, gaan we even wat anders doen. Maar als we over deze dingen nadenken, dan komt de diepte in. Dan komt de diepte in het offer. Dan komt de diepte in alles wat de zoon van Gods liefde heeft prijsgegeven om ons, om redder te zijn. Hij is onze redder. En daarom is het zo vreselijk belangrijk dat we ook beseffen wat Gods woord zegt over de opstanding. Hij is opgestaan, want aan een dode redder hebben we niets. Niets. En God ook niet. Hoe kan God zijn liefde kwijt aan mensen die uiteindelijk uitsterven? Omdat er geen opstanding is. Gaat niet. En dat is het hele doel. Hè? Wat God wil. Hij wil ons aan zijn liefdevolle vaderhart brengen. Hij wil met ons een relatie aangaan die puur alleen maar gebaseerd is op liefde. Op, en liefde, hè, u weet het, liefde is geven. Ja, je hebt nog hele jonge kinderen, nou wat geef jij al aan je kinderen? Maar als ze ouder worden, het blijft geven en het lijkt wel of het nooit ophoudt. Blijven geven, 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 geven. En verwacht niets terug. Als je wat terugkrijgt, prijs de Heer. En zo is God ook. Hij heeft ons lief. En het, al hetgeen wat hij doet is geven, is geven, is geven. De zoon van zijn liefde heeft hij aan ons overgegeven. Hij die zelf zijn eigen zoon niet spaarde. Hè? Romeinen 8. Maar hem voor ons overgeeft. Zou hij ons niet met hem alles zeker in genade schenken? Liefde is geven. Liefde is geven. En niks terug willen ontvangen. Totdat misschien het zover komt dat het kwartje valt. Dat de liefde valt in het hart dat het ontvangen heeft. En dan gaat er iets gebeuren waar we nooit op rekenden. Er komt een relatie op basis van liefde als je kinderen gaan beseffen wat het ons gekost heeft om hen te begeleiden in liefde. Zo is het bij God nog veel en veel en veel groter en heerlijker. Zijn liefde omvat werkelijk alles wat wij ons maar kunnen bedenken en hij vraagt niets terug. Goed, even terug naar die drie essentiële dingen van feiten van het evangelie die over Christus gaan. Hij stierf, hij is begraven en hij is opgewekt. Nou, hij stierf, dat was de eerste. Hij stierf voor onze zonde, dus hij stierf niet voor zichzelf. Hij was zonder zonde. En dat is ook de enige mogelijkheid dat hij voor anderen kon sterven. Kijk, je zit wel eens in bijeenkomsten of je gaat eens naar een concert toe van christelijke achtergrond, christelijke zangers. En dan gaan ze voorbeelden verzinnen, weet je wel? Dat er een man was en die ging in de gevangenis, opdat een ander vrij kon gaan, die een misdadiger was. En nou, allemaal verhalen, mensenverhalen zijn dat. Want wat gebeurt er? Dan wordt in ieder geval een vriendelijk mens wordt opgesloten en een misdadiger gaat eruit. Nou, wat heb je daar nou aan? Maar hij was zonder zonde, opdat zij die onder die zonde gebukt gingen, daarvan bevrijd zouden worden. Nou kijk, en daar heb je wel wat aan. Hij stierf voor onze zonde, niet voor zichzelf, maar voor de zonde van anderen. Hij was het smetteloos, vlekkeloos lam. En dan staat erbij, hij stierf in overeenstemming met de schriften. En daar heb ik eens even over nagedacht. Daar heb ik even wat van nagekeken. Wat staat er dan in de schriften? En ja, als we dat allemaal zouden moeten nakijken, dan wordt het echt geen korte preek hoor. Dat garandeer ik u. Dus ik heb maar een paar dingetjes genoemd. In overeenstemming met de schriften. Wist u dat toen Adam en Eva zondigden, wat deden ze toen? Ze zagen dat ze naakt waren. Hè? Dus er was een enorme verandering opgetreden. In de Hof van Eden, in het paradijs, hè, leefden ze in een vorm van heerlijkheid waarschijnlijk. Waarschijnlijk hadden hun lichamen een soort glans over zich heen. Dat leven dat niet aangeraakt was door de dood en door het sterven zijn. Dat leven gaf, dat had glans, die lichamen. Dus toen dat fout gegaan was en ze het gebod overtraden en ze stervelingen werden, toen viel de glans weg. En ineens waren ze een stuk minder mooi. Ja, ik kan het ook niet helpen. Maar we zijn nog steeds mooi natuurlijk, maar zo mooi als toen zijn we niet. En zo mooi als we zullen worden, zijn we ook niet. Dus Adam keek even aan en even Adam en ze rukte een paar vijgenbladeren van een of andere vijgenboom. En ze maakte daar een soort schort van. Want ze zagen dat ze naakt waren. En God zei, ja, nou, daar doen we het niet mee. Ik maak kleding voor jullie. En een dier moest sterven om daar van het vel, van het huid van het dier, kleding van te maken. En eigenlijk is dat dus het eerste dierenoffer dat gebracht moest worden voor onze zonde. En eigenlijk, hoe mooi je ook alles kan kopen van Armani tot en met armoede, alles wat je koopt is ten diepste bedoeld om onze naaktheid te bedekken. We proberen er glans aan te geven, maar ja, het wordt echt niet zoals het vroeger was. En het wordt echt niet zoals het zal zijn. Er moest een dier sterven en het bloed van een dier moest vloeien voor de zonde van die eerste mens. Kunt u nalezen in Genesis 3, vers 21. In de godsdienst van Israël, hè, ik heb nog steeds dat Jezus stierf in overeenstemming met de schrift. Hè. Bij de godsdienst van Israël werden dieren ritueel geslacht, dat ze niet zouden lijden. Het bloed werd verwijderd uit het dier en zo pijnloos mogelijk stierf het, maar er moest bloed vloeien. En dat was een heenwijzing naar het bloed dat zou vloeien op Golgotha. Want heel de Joodse, heel de Israëlische godsdienst was gericht om beeld te geven aan degene die komen zou om onze redder te zijn. Jezus Christus. Dus alleen smetteloze dieren, hij was ook het smetteloos, vlekkeloos lam van God, hè? Zo schrijft Petrus. Alleen smetteloze dieren waren toegestaan om hem, die toen nog moest komen, de smetteloze die komen zou, uit te beelden. In overeenstemming met de schriften is dit allemaal, hè? Dus dat wijst al naar de Heer die zonder zonde was en voor ons stierf. Nou, het tweede, hij werd begraven. Nou, ik heb er net al iets daarvan gezegd. Dat hij begraven werd, dat is niet alleen maar dat zijn lichaam in het graf ging. Een mens bestaat niet alleen maar uit lichaam. God formeerde uit aardbodem, zo staat het dan letterlijk, hè, formeerde hij de mens en hij blies hem de adem in de neus en zo werd de mens tot een levende ziel. Nou, dat is het goddelijke verhaal over wie een mens is. Lichaam, geest, ziel. Die drie elementen. En apart kan geen van die drie elementen als mens bestaan. Hij werd begraven. Zonder begrafenis geen opstanding. En daar bedoel ik mee dat Christus helemaal begraven werd. En dat datgene gebeurt wat Gods woord zegt. Bij de dood gaat alles terug naar de elementen waaruit het is gekomen. Heel die mens werd begraven. Niet alleen zijn lichaam. Het lichaam gaat terug naar aardbodem. Stof was je en tot stof zal je wederkeren, wordt er dan gezegd. Hè? De geest gaat terug naar God. En de combinatie van geest met het lichaam. Zo werd de mens een levende ziel. Die ziel die kwam niet ergens vandaan. Nee, die groeit in de mens bij een babytje. Die heeft ziel. Is een levende ziel. En het enige wat hij wil is drinken en slapen en dat maakt hij heel goed duidelijk. Maar naarmate zo'n babytje opgroeit, komen er andere dingen tevoorschijn in de mensenleven waar we naar gaan verlangen, wat zielse verlangens zijn. Waar verlangen we naar? Nou, naar vrede. Nou, dat lukt aardig. We verlangen naar genegenheid. Prima. Soms heb je dat op een zondag en een maandag, dat ineens een keertje gebeurt. Eens in de 18 jaar of zo. Maar daarna is het misschien ook weer voorbij. Wordt het knokken, wordt het vechten enzovoort. En de ziel, de geest gaat terug naar God. En de ziel, die is verdwenen. Want de ziel bestaat alleen bij een levend mens. Gaat terug, nee, gaat niet terug. De ziel is onwaarneembaar. En zo is het ook met Christus. En er zijn zoveel die horen Jezus praten. Ja, kan dat nou? die zeggen, ja, nee, er is geen opstanding, maar zijn ziel of zijn geest. En dus praten ze over de dood alsof het leven is. Zo is het niet in het woord. De drie essentiële feiten, het derde gaan we nu over nadenken, dat is hij is opgewekt. Hij is opgewekt. En dat wordt zo prachtig uitgebeeld in de Israëlische godsdienst, in de Joodse godsdienst. In de Joodse godsdienst moet ik zeggen, hè. Daar hebben we duifjes voor nodig. Hij is opgewekt. Dan werden er 2 duiven aan de priester gegeven. En 1 duif werd gedood. Dat was het offer. En het bloed van dat duifje, daarin werd die andere duif, die leefde, werd daarin ingedoopt. En dan werd hij vrijgelaten. Dus gestorven. En daarna het beeld van de opstanding. Nou, ik heb dat zo geprobeerd uit te beelden. Een duif die de hemel tegemoet vliegt als het ware. Nou, dat is een beeld van de werkelijkheid. De Heer is gestorven, hij is begraven. En dat bloed dat hij stortte op Golgotha was voor onze zonde. En hij is opgewekt, hij is opgestaan, hij is levend gemaakt. Dat zijn de 3 verschillende aspecten, hè, die te maken hebben met de opstanding. Opstanding, dat heeft een beetje het effect, hè, van staan. Nou, laat ik het anders zeggen. Slapen, dat is ook een beeld van de dood. Maar sommige mensen hebben geen wekker nodig om wakker te worden. Nou, ik soms ook niet, soms wel. Maar je slaapt, hè, een beeld van de dood. En dan gaat de wekker. En dan word je wakker. Nou, en dat is dus, wakker worden is dat beeld van opgewekt worden. Gewekt worden, hè. En dan, nou ja, dan wrijf je ogen eens goed uit, je dekt jezelf eens uit. Je gaat allerlei lichaamsoefeningen doen als je wat ouder wordt. Dan probeer je je gewrichten weer op zijn plek te krijgen na een nachtje slapen. Maar dan stap je uit je bed. Dus nadat je gewekt bent door die wekker, ga je opstaan. En dat heeft te maken met je lichaam. En het prachtigste van alles is dat we ook nog mogen leven. En de echte levendmaking is dat wat God aan ons doet en aan Christus gedaan heeft, dat je buiten het bereik van de dood gekomen bent. Helaas is dat, nadat de wekker gegaan is en we opgestaan zijn, is dat nog eventjes wachten. Moet een andere wekker voor gaan. Ja? Dan moet de roep van de vorst van de engelen, die zal de doden doen opstaan, levend maken, opwekken. En wij zullen veranderd worden. En dan is er voor ons ook dat onvergankelijke leven. In heerlijkheid. Goed. Als er nou dus geen opstanding zou zijn, want daar gaat het stuk eigenlijk over. Als er nou geen opstanding zou zijn, hoe zit het dan met ons geloof? Als er geen opstanding zou zijn van doden, dan is Christus niet opgewekt, hè, zegt Paulus. Dat is logisch. Want hoe kan je nou, als er geen opstanding en opwekking en levendmaking is, hoe kan het dan toch gebeuren? Nee, dat is niet gebeurd. En dan zijn ook onze zonden niet weggedaan. Want de opstanding was het bewijs van het feit dat onze zonden waren weggedaan. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof van de Heer Jezus. Dus als Christus niet opgewekt is, dan zijn onze zonden niet vergeven. En niet alleen niet vergeven, de zonden zijn niet weggedaan. Voor Israël worden zonden vergeven, voor ons zijn ze helemaal weggedaan. Dan is dus de prediking over onze rechtvaardiging is zonder inhoud. Want er is geen opstanding geweest. Dus dan is het geloof dat we hebben zonder enige inhoud. En zonder waarde. En dan worden de doden die in Christus gestorven zijn, niet opgewekt. Maar ze zijn definitief omgekomen. Ze zijn definitief verloren. En uiteindelijk zorgt de natuur ervoor dat ze definitief vernietigd zullen zijn. Dat is het gevolg van het geloof dat er geen opstanding heeft plaatsgevonden. Als ik hier zou eindigen, dan wordt het waar wat ik zei aan het begin. Hopeloos geloof. Hopeloos geloof. Dan zijn we echt ellendig. Dan alle dingen die we doen zijn vanuit geloof, die zijn zinloos. Dan komt het eigenlijk alleen maar uit onszelf voort. En we kunnen onszelf niet redden. Oh, doe al verkeerd. Zonder opstanding is er geen heerlijke verwachting. Dan is het maar een droom. Dan is het een verzinsel. En dan is het een leugen. Dan is dood echt voor altijd dood. Paulus zegt, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Als dat jouw geloof is. Want het is alleen maar een schilletje waar niks in zit. Dan zijn we de meest verlatenen, de wanhopige, de meest hopeloze mensen die er maar bestaan. Dan hebben we dus alleen maar een hopeloos geloof. Wilt u dat ik stop? Maar Christus werd opgewekt. Kijk. En nou is het een hele andere zaak. Hij werd opgewekt. Dus al dat gebazel over er is geen opstanding, wat ten gevolg heeft dat we ons zo ellendig gaan voelen. En dat er geen toekomst is. Dat is gebazel van mensen. Christus werd opgewekt vanuit de doden. En er staat erbij, als eersteling. Dus dat betekent, hij is niet de enige, maar hij is de eerste. Hè, om onvergankelijk leven te hebben, en daarin is hij de eersteling van hen die ter ruste gelegd zijn. Dat is, we hebben gelezen tot en met vers 19. Dit is vers 20. Dat is toch wat? Nou, en ik denk, nu hebben we het over evangelie. Christus werd opgewekt, dat is ons levend geloof. Dat is een geloof dat toekomst heeft, dat ook in ons werkzaam is vanwege Gods geest die ons dat bevestigt. En dan zijn we vervuld met een toekomstverwachting, een heerlijke verwachting van onvergankelijk leven met hem. Dan zijn de doden die in Christus ter ruste gelegd worden, die zijn niet omgekomen, die zijn niet verloren. Maar die zullen zelfs voordat de levenden die achtergebleven zijn tot zijn komst, die zullen opgewekt worden. En dan zullen die nog in dat stervende lichaam zijn, we zullen dan veranderd worden. En samen met hen in één keer de Heer tegemoet gaan, de ontmoeting hebben met de Heer in de lucht. Amen. Toch niet zo heel lang gelukkig.